Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde broeders en zusters hier in Sillaarshoek. Prediker is altijd een eigenaardig boek geweest. De rabbijnen, die vonden dat er ketterijen in stonden en probeerden het te verbergen en uit te sluiten van de openbare godsdienstoefeningen. Dat is niet gelukt. Maar het maakt wel een heel verschillende indruk op allerlei mensen. Heinrich Heine, beroemde Duitser, die noemt het hooglied van de twijfel. Prediker is het hooglied van de twijfel. Er zit geen enkele zekerheid in, zegt hij, en alles is onzeker. Anderen zien het juist als een schatboek vol van vrezen van God. Hier kun je leren wat het geloof is, dat het leven eigenlijk totaal onbelangrijk is, zeggen ze dan. Deze mensen kruipen eigenlijk in een heel isolement en de vluchten weg in een soort kloostergeloof, weg van deze wereld, buiten alle realiteiten. Ze weigeren ernaar om het leven boos en vies en slecht te vinden, en je mag ook niet genieten, want het gaat alleen nog maar om God. Ook zijn er velen die menen dat het boek een typerend voorbeeld is van het moderne denken, van de leegheid en de holheid, van een oerpessimist die het leven meer dan zat is en geen enkele kleur meer kent. Ziet alles door een grijze, vale bril. Een doorgeslagen existentialist noemen we dat. De totale nihilist. Er is niks meer te leven, er is niks meer te leren, er is niets meer te genieten. Er is ook helemaal niets meer. Het is totaal zinloos, het leven. De kanttekenaren bij de Statenvertaling, die staan ook in deze Bijbel, er zijn hele randen naast, met allerlei kanttekeningen. En dat zijn allemaal van predikanten en theologen. Die zien het daartegenover als de pennenvrucht van de oude grijze Salomo, die terugblikt op zijn leven. En die uiteindelijk moet zeggen, ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Ik heb me veel te druk gemaakt om zaken die wel mooi zijn, maar niet echt waardevol. En waar het werkelijk om gaat, is de godzaligheid. En wat ik vroeger dacht dat het zuiver goud was, een hoogtepunt van vreugde, zie ik nu als ijdelheid. Het gaat om de eeuwigheid. En we moeten leren dat dit leven van voorbijgaande aard is. Dat wij stervelingen zijn. Vandaar dat hij veel en ernstig spreekt over de dood en de vergankelijkheid en de eindigheid van dit leven. Hij relativeert dit bestaan, maar is absoluut geen oerpessimist die alles slecht en verkeerd vindt. Integendeel, bij Salomo is er ook volop plek om te genieten, maar de ouderdom, zegt Salomo, ervaart de dingen anders dan de jeugd. En dat is een waarheid als een koe, als ik het zo mag uitdrukken. Het is nodig in onze dagen, in onze tijd, dat we zulke stemmen horen en blijven horen. Het is niet voor niets dat onlangs dominee Geluk, mijn goede kennis en vriend uit Rotterdam, voor de, ik dacht, studentenbijeenkomst van de Gereformeerde Bond sprak over dat de prediking van vandaag ook in onze kringen zo tam en zo mat is en zo vlak is. En het lijkt wel of men zo oppervlakkig leeft dat het denken over de dood bijna verboden is. Velen willen daar niet over praten. Die vinden het allemaal gelijk maar somber. Veel mensen worden zelfs een beetje kwaad en een beetje kribbig. Als je relativerend over dit leven spreekt en verlangend naar de toekomst na dit leven uitziet. En toen ik nog niet, nou ja, niet zo lang geleden, ja, mag ik toch wel zeggen, en ook in Noordwijkerhout preekte. En een opmerking maakte dat het misschien wel onze laatste dienst zou kunnen zijn, kreeg ik te horen dat ik daar niet meer welkom was. Want daar praat je niet over en zulke dingen zeg je niet. Maar dat is wel wat Salomo ten diepste bedoelt. Het leven is geen treurspel met als laatste bedrijf de dood. Het leven is zeker ook geen blijspel met als eind de klucht van de dood. Het leven is kortstondig en toch lang genoeg. Het wordt altijd onverwachts afgesneden. En het heeft na de dood een voortzetting. En zal daar een rechter vinden. En een verlosser. Als dat zo is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons leven. Drie klokken luiden. Let, klak, klak, klos. En de eerste is dat eerste versje. Daar is geen mens die heerschappij geeft over de wind. Staat er in die nieuwe vertaling die ik altijd gebruik. Maar in de oude vertaling, de Statenvertaling, staat over de geest. Om de geest in te houden. Dat is één. Al gaan mens en dier naar een plaats, zijn ze beide stof uit stof. En men leert vandaag al om dat de mens de meest ontwikkelde diersoort is, maar de Bijbel leert anders. De mens is de kroon, de corona op de schepping. Zijn lichaam is een wonderbaarlijk weefsel van miljarden stofdeeltjes. En zijn ziel is een onstoffelijk geestelijk wezen. En de mens nu is de wonderlijke vereniging van die twee. Een soort cocktail van lichaam en ziel. Moet je niet uit elkaar trekken en niet scheiden. Maar het is een twee-eenheid geworden. En die mens heeft heerschappij gekregen van God. Over de vissen der zee, het gevogelte van de hemel. En over al het gedierte dat over de aarde kruipt. Dat is iets heel bijzonders. Met andere woorden, de mens is in zekere zin koning gemaakt. Hij heerst over het aardrijk en het dierenrijk. Over flora en fauna en milieu. En niet omgekeerd. Koning. Nu is daar door de zonde een vreselijk lelijke verstoring ingekomen. Zijn koninkrijk is verwilderd, verwoest. Doornen en distelen zien we. En er moet al eeuwenlang gevochten worden tegen droogte en wateroverlast. Tegen honger en dorst. Tegen rampen en oorlogen. Tegen ziekten en virussen, pestilentiën. Nee, die mens is niet langer de trotse heerser. Heerschappij over de aarde. De mens is een koning geworden die worstelt met de aarde en de geschiedenis en met zichzelf. Een mens is een koning geworden die moet strijden om de heerschappij nog enigszins vast te houden. En niet te ontaarden in misbruik van de aarde. Maar nooit zal hij de zaken voorgoed beheerst en strak onder controle hebben. En als de man een koning is, dan is de vrouw een koningin die met smart eet en haar kinderen baart. En tracht een plek te geven op deze planeet en in dit leven. En de koning die zweet. En we zien als we gewoon eerlijk zijn en goed opmerken, de koning en de koningin in hun ellende, dat heb ik u meer gezegd, in de uitlandigheid, de onttroonde mens, die zich nog aan mechtig een plekje en een plaats en een positie verovert. Maar wat is er nou over? Ach, wat is er over? Wit-Rusland, Trump, make America great again. Wat is er over van de paradijselijke majesteit? Van de heerlijkheid van Adam en Eva, het meest heerlijke, nobele, mooiste echtpaar dat er ooit geleefd heeft. Weet je wat er over is? Psychiatrische patiënten, dementen, gehandicapten op velerlei gebied, verstandelijk, ach, oorlogsvoering, bedelaars, miljoenen armen. Waar Trump niet naar kijkt en het niet over heeft. Conflicten, demonstraties, scheldpartijen, moordpartijen, steekpartijen, bijna elke dag tegenwoordig. Een wereld die zich dag in dag uit verzet tegen de heerschappij van koning mens, omdat hij daar misbruik van maakt. En een koningmens die dagelijks moet ervaren wat het betekent uit het paradijs, uit zijn thuisland te zijn uitgedreven. Die niet eens meer goed kan en wil regeren. De uitlandige mens. De ellendige mens. Daar horen u en jij en ik ook bij. En als je dat nou nog maar inziet en enigszins beseft. De grote geleerde wiskundige Blaise Pascal zegt van die ellendige mens: het is ellende zich ellendig te weten. En toch is het groot te kunnen weten dat men ellendig is. Al deze ellenden zijn bewijzen voor zijn grootheid. De ellende van een groot heer, de ellenden van een groot ontroonde koning. Maar al is het gebroken en verzondigd en onder de vloek, nog immer heeft hij heerschappij. Voor zijn spieren, voor zijn zenuwen. Als hij veel schepselen, veel groter en sterker en zwaarder, dan hebben zij hoornen en snavels en poten en klauwen. Maar nog hoger en veel belangrijker is de heerschappij van het hoofd. De mens en zijn denkvermogen. De mens is een denkend wezen. Daardoor hoger en groter dan alle andere wezens in de wereld. En al zou het heel al ons verpletteren. En doden zijn wij nog groter dan het heelal, want wij weten dat wij sterven moeten. Dat is kennis. Die kennis is de adel van de mens. De grondslag van zijn heerschappij. We hebben een denkende geest. En zijn daarom koning, niet de walvissen en de orka's en de olifanten en de puma's en de leeuwen. Daarom dragen wij ook de lusten en de lasten. Proeven we het genot en de weelde en voelen we de pijn en het verdriet. En trachten we heel dit ondermaanse naar ons verstand te voegen en naar onze wil. Zo doorvorst de mens de schepping vanaf het eerste begin. Vanaf de meest primitieve tijden tot in deze high-tech eeuw. Waar we nog maar aan het begin staan van een heel gloednieuw high-tech tijdperk. We hebben bebouwd, ontgonnen, ontwikkeld, uitgevonden en nog is daar geen eind aan. We hebben heerschappij over de geest van onszelf en van anderen, hetzij als opvoeder, hetzij als leider, als politicus, als schrijver, als dichter, als dominee, noem maar op. Zelfs over onze eigen geest, die kun je ontwikkelen. Veel lezen, zegt de Bijbel, dat is goed. Te veel niet. Die kun je voeden. Die kun je intomen en remmen. Maar je kunt hem ook verwaarlozen. Heerschappij. Maar dan komt prediker die zegt, daar is geen mens, koningmens, die heerschappij heeft over de ruach, wind, maar ook geest. Om die geest in te houden. Je kunt ermee regeren, maar je raakt hem vroeg of laat kwijt als het ware. Daar is een kloof die niet gevuld nog overbrugd kan worden. Daar komt de mens er eentje tegen die nog veel sterker is dan de mens, de dood. En de geest woont in ons zolang als God het wil. Het is de mens gezet door God eenmaal te sterven. Daarna het oordeel en dan scheiden ziel en lichaam zich. En je kunt doen wat je wilt, maar je geest in jezelf houden lukt niet. En hoe de mens ook krampachtig strijdt tegen de dood, niemand houdt hem tegen. Geen mens, niet één mens, geen oude mens, geen zwakke mens, geen stompzinnige mens, geen sterke mens, geen jonge mens, geen sporter, geen president en zelfs de sterkste man ter wereld niet. Elke dag, en dat zien we om ons heen, en zie je dan daar al advertenties in alle bladen, elke dag verliest koning mens het van de dood. We hebben heerschappij, ja, maar niet om de geest in te houden. En al het gedicht zegt de dood, slaat huis nog deur voorbij. De dood die spaart nog zoete jeugd, nog hemelijke ouderdom. Ze maakt de mond van de redenaar stom en ziet geleerdheid aan nog deugd. Zullen we dat beseffen en ook overdenken in ons leven? Daar word je geest door gevoed. De dood, geen ontkomen aan. Twee, geen uitstel van. Onze heerschappij, eerste wat ik probeerde te benadrukken, hoe indrukwekkend ook, is dus begrensd. Maar nou gaat prediken nog een stapje verder, wat breder. En hij heeft geen heerschappij over de dag van de dood. Ook geen geweer of verweer in deze strijd, of uitstel. Toen Isaac oud was geworden en blind, toen zei Isaac, zie nu, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Al sta je er bijna voor, dan weet je het nog niet. Ja, zegt iemand, maar Kain had toch heerschappij over de dag van Abels dood. En wat denkt u wat er allemaal in die oorlogen gebeurt? En al die moordpartijen en de gaskamers en de beulen. Hoeveel zijn niet omgebracht door geweld, uit jaloezie, haat, nijd, wraakzucht en al die abortussen dan? Hoeveel hebben niet vervuld door vertwijfeling, overmand door verdriet of teleurstelling, in een donkere wolk boven hun leven zichzelf van het leven beroofd? En denkt u eens aan de schavotten en de brandstapels en aan executies, elektrische stoel? Moeten we eigenlijk niet gewoon zeggen dat doodslagen zijn versneld of juist uitgesteld door allerlei maatregelen, door medische apparatuur of liefdevolle zorg? Ach, al die dingen wist Salomo ook wel, niet natuurlijk precies zoals wij, maar er is niets nieuws onder de zon, zegt hij. Hij houdt het vol, je hebt geen heerschappij over de dag van de dood. Als anderen dat doen, heb jij daar geen heerschappij over? De baby's hebben geen heerschappij over hun abortus. Gods raad gaat niet alleen over het einde van alle dingen. Gods raad gaat ook over doodstraf en zelfmoord en vertraging of versnelling. Pilatus, die zegt tegen Jezus, weet gij dan niet dat ik macht heb u te kruisigen en u los te laten? Koning Pilatus, machthebber, heerser. En wat antwoordt Jezus dan? Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. En als Petrus het zwaard trekt en dat stuk oor van Malchus afhakt, dan zegt de Heer Jezus zoiets als, meent u nou werkelijk, Petrus, meent u nou echt, dat ik geen miljoenen engelen zou kunnen roepen als ik het vraag die mij komen helpen en ondersteunen en mij hieruit redden? Meen je dat nou, dat ik dat niet kan, Petrus? Meen je dat? Maar ik kan het wel, maar ik doe het niet. Als er maar één kan zeggen, niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het zelf af te leggen. Ik heb macht het wederom op te nemen. Dat gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Dat is zo indrukwekkend, diep, geweldig. Hij kan het leven afleggen. Hij heeft heerschappij over de dood. Hij kan het ook weer aannemen. Pasen, opstanding. De dood heeft maar één meester. Dat is Jezus. En wij moeten hem, in hem, onze meester erkennen. En alsjeblieft herkennen. Of je nu helemaal niet wilt sterven. Of dat je hunkert naar de dood zoals in zware depressies. Of bij ernstige zieken dikwijls het geval is. Je hebt er geen heerschappij over. De dood heeft in zekere opzicht totaal vrij spel. Daar is ook geen geweer in deze strijd. Treffende uitdrukking. Een strijd. Sterven, de dood ontmoeten, dat is maar niet iets vluchtigs. Zoals tegenwoordig vaak ook gebeurt. En dan wordt de begrafenis een of ander vreemd gebeuren. En dan gooien ze een glas op de kist en ze gaan daarna naar het restaurant. Nee. Het kan op één moment in een ogenblik gebeuren. Het kan ook heel lang duren met een akelig lang ziekbed. Maar sterven is een ontzagwekkende strijd. En dat lees je ook heel dikwijls in overlijdensaankondigingen. En je maakt mee hoe mensen horen dat ze moeten sterven. En hoe ze daar een geweldig offensief tegen ontketenen met medicijnen en bestraling en allerlei alternatieve geneeswijzen. En je wordt opgeroepen tot strijdbaarheid. En er wordt gevochten. En het leven komt dan een beetje terug. En herinneringen bepalen het leven. Ook allerlei aanvechtingen. En schuldgevoelens. En tot op het laatst wordt soms de felste tegenstand geboden. Mevrouw is nu bij een vrouw. 24 uur zet ze teer. En die vrouw heeft gehoord dat ze sterven moet. Grote tumor. En ze ontkent het. Gaat al lang niet dood. Zoals zoveel. Het is een strijd. Slopend. Verschrikkelijk soms. En daarin hebben wij geen geweer. Nee, niet een geweer waar je mee kunt schieten natuurlijk. Er staat in het Hebreeuws een woord. Dat betekent een soort schild. Waarmee je verweert en de vijand op een afstand houdt. Ontkoming staat er in het Hebreeuws. Nou, er is niets wat de dood kan tegen. Geen enkel schild. Je kunt er niet aan ontkomen. Geld helpt niet. Macht helpt niet. Kennis helpt niet. Rijkdom helpt niet. Wijsheid helpt niet. Tranen helpt niet. Geen enkele aardse macht kan de dood bewegen tot afstel of uitstel. Wij weten de dag van onze dood niet. En als we hem vermoeden, kunnen we hem nog niet beheersen. En als hij komt, och, dan komt hij met vaste tred in je land, in je stad, in je straat, in je huis, in je bed. Mager en knokig steekt hij zijn hand uit. En spieren en schouders en hart en hoofd neemt hij in zijn greep. Er is geen ontkomen aan. Er is geen verweer. 3. Daar is geen hulp tegen. Ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Dat is de laatste uitdrukking van Prediker, om de machteloosheid van de mens tegenover de dood uit te drukken. Geen mens, geen goede, geen gelovige mens, zelfs geen goddeloze mens. Ja, de meest goddeloze mens is niet in staat de dood te weerstaan. En goddeloosheid is niet bij machten haar meesters te verlossen. Goddeloosheid, kent u haar? Als de wijsheid in de Bijbel met een vrouw wordt vergeleken, dan durf ik het ook te doen met goddeloosheid. Vrouwen, goddeloosheid. Kent u haar brutaliteit? En haar macht? Haar invloed? Haar geweld? Goddeloosheid, wat is dat? Het los zijn van God. Van zijn woord. Van zijn gezag. En zijn wet. En die goddeloosheid is een akelig sterke vijand. Kain bevrijdde zich erdoor van zijn broer. Joab ruimde een heel stel gelijk in het leger op. David schoof die lastige band van het huwelijk af. Pilatus bevrijdde zich daardoor van de keizer. Judas verloste zich daardoor van de angst. Petrus werd tot vloeker en leugenaar. Ach, de goddeloosheid deinst bijna voor niets terug. En ze doorbreekt de grensheid van kuisheid en eerlijkheid en trouw en waarheid en zuiverheid. Ze lacht om verbonden en wetten en verdragen en eden. Ze heeft geen boodschap aan leed en tranen. Ze is keihard, meedogenloos. Vrouw goddeloosheid kent geen medelijden en geen berouw. Ze spot met God, met hemel en hel, oordeel en straf, zaligheid en verloren gaan. Sterk is zij, vrouw goddeloosheid. O, zo sterk. En toch zijn er mensen die over haar heersen. Meesters van de goddeloosheid. Letterlijk staat daar baals van de goddeloosheid. Maar ook tot hen komt de dood. Niet angstig en schoorvoetend. En hij klopt niet eerst op de deur en vraagt bevend belet of verlof. Mag ik als deur? En de meesten vallen neer door een kogel. En hoe die meester zondaar ook roept, de dood gaat door. Meester zondaar, snijdt hem de deur uit. Je bent toch zo sterk. Je schiet gewoon mensen dood. Je kan kinderen doodmaken in de moederschoot. Joh, elimineer hem. Zoals je zoveel van je vijanden elimineerde. Maar wat zie ik nu? Bij de grootste van de misdadigers, angst. Beeft u? Is uw tong verlamd? Zijn uw handen en voeten slap geworden? Kom, laat je goddeloosheid je dan verlossen. Je leugens, je list, je gebrallen, je gevloek, je moorddadigheid. O meester, ook hier kan zij niet verlossen. U moet buigen. De dood is machtiger ook dan de grootste van de misdadigers. Wat een ontzaglijk diepe waarheid. In die drie momenten. Geen mens heeft heerschappij over de dood. Je kunt je geest niet binnenhouden. Er is geen ontkomen aan. En er is geen uitstel, geen hulp, geen schild tegen. Maar nou gelukkig, de mens, de ellendige mens die zijn ellende door en door beseft. Want dat werkt nou niet verlammend. En dat maakt dat boekje Prediker nou zo mooi. Het leert ons juist zien hoe we ons niet krampachtig tegen de dood moeten verzetten. Maar het leert ons zoeken naar hem die wel regeert over onze geest. Naar hem die wel heerschappij heeft over de dag van mijn sterven. En naar hem die een schild heeft over de dood. Het leert ons verstaan dat de godzaligheid, dat het kinderlijke geloof eenvoudig, hen wie haar liefhebben zal behouden, al mijn tijden zijn in uw hand. En ach ja, heren, het stof als ik doodga keert weer tot de aarde en mijn geest tot hem die haar gegeven heeft. Schrikbarend als je niet die enige troost in je leven hebt. De dood, onherroepelijk, als een bode, een knecht, een diaken van God, die onaandoenlijk en stipt als een computer zijn werk doet, tijd en dag en uur staan vast. Hij doet de geest van de mens uitgaan en voert hem naar de rechterstoel. Wat een troost, als je op God mag bouwen, als je zelf kwijt bent geraakt aan Christus, en in hem aan God zelf. Wat een troost, als je door hem in beginsel, in principe losgemaakt bent van man, vrouw, kinderen, vrienden en vijanden. Als je diep beseft, we hebben elkaar met z'n leeuwen. Je mag van elkaar houden. Je mag met elkaar vrijen. Allerprachtig. Maar je bent niet afhankelijk van elkaar. En je hebt elkaar niet voor eeuwig. Je hebt elkaar met z'n leeuwen. En dan liggen mijn vrouw en mijn kinderen en onze 15 kleinkinderen en vrienden en vijanden liggen allemaal in de handen van de Heer Jezus Christus. Hij is meester over zijn geest. Hij is meester over de dood. Hij weigerde verdoofd te worden op het kruis. En hij zocht de dood willens en wetens en wel bewust op. Bij bewustzijn. Hij gaf zijn geest in handen van de Vader. En zo verwon hij in zijn sterven de dood, ook mijn dood. En ook uw dood en ook jouw dood. En dat kon hij, omdat hij van eeuwigheid Gods zoon was en is. Hem dienden de engelen. Hem gehoorzaamden zelfs de duivelen. Naar hem luisterden de winden. En voor hem zwegen golven stil. Ziekten schikten zich voor hem. En de dood moest terug deinzen voor koning Jezus. De zoon van de weduwe Naïn. Het dochtertje van Jairus. Lazarus in Bethanië. Hun dood was in zijn macht en hand. En zijn geest werd hem niet ontnomen. Nou, laat ik dan maar machteloos zijn tegenover mijn dood. En als sterf ik door een ongeval of na een lange ziekte, al zink ik in een diepe coma, al krijg ik Alzheimer dat ik totaal niet meer weet wie ik ben en dat ik leef. Kom maar, dood. U komt niet meer als een onverslaanbare vijand. U komt als een metgezel, dergenen die zijn naam ootmoedig vrezen. U komt als Gods eigen verhuisbedrijf. Ik ben één plant geworden met Jezus in zijn leven, lijden en sterven. En toen hij zo stierf, en toen hij zo bewust opstond, toen stierf hij mijn dood. En toen stond ik ook op. Hij neemt mijn geest en hij geeft de geest weer. Hij neemt mijn leven af en hij geeft mij het leven weer. En mijn dood, wat zeiden wij bij de belijdenis, is niet langer straf, oordeel, vloek en toren. De dood, mijn sterven is van karakter veranderd. Hij heeft het strafelement eraf gehaald. Eraf betaald. En dat schrikkelijke van het kruis is voorbij en volbracht. Zijn dood was een zoendood. En mijn dood wordt een thuisdood. Niet langer een gevangenbewaarder die ophaalt voor de executie en mij naar het schavot geleidt. Hij is de bode van de verzoende Vader, die de geest van de mens geleidt in het hemels paradijs. En hij zaait mijn lichaam in de schoot der aarde tot de nieuwe morgen, vol van weelde en zonnegloed, waarin Christus zal komen en zal zeggen, komt uit, hoe je ook heet, sta op, keer u naar het licht, en leef in heerlijkheid, en in kracht, en in onverderfelijkheid. En dat maakt ook mijn begrafenis anders. Daarom hou ik vandaag die preek. Ik heb van de week alles helemaal geregeld. Zelfs een kist uitgezocht. Alles. Geen opruiming van het stoffelijk overschot of van het lijk. Vreselijke woorden. Vreselijke woorden. Daarom ook geen crematie alstublieft. Wij zijn lichaam en ziel, niet lijk en ziel. Niet stoffelijk overschot en ziel, lichaam en ziel. En uw lichaam, lieve mensen in Silashoek, dat is geen wegwerpartikel, maar een kostbaar sieraad. En daarom doen we het in een kistje. Een juwelenkistje. En bergen het in de kluis van de aarde. En zo wordt mijn dood een doorgang tot het eeuwige leven. Dit is de poort des Heren. Ja. Zo wordt mijn dood iets waar ik niet meer bang voor hoef te zijn. O, het sterven, ja, dat lijkt me helemaal niks. Maar mijn dood wordt ook iets waar ik zelfs nog naar uit kan gaan zien. En wat ik, als het mag en kan, zo bewust mogelijk tegemoet wil treden. Ik eindig met een verhaal. Dat mag u zien als een samenvatting van de preek. Ik heb het wel eens verteld bij begrafenissen. Er zaten twee mensen in een huis. Een gelovig mens en een niet gelovig mens. Die gelovige zong elke avond voor het slapen gaan dit lied. U kan ik niet missen, u Jezus mijn Heer. Ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. Bij licht en bij duister, bij droefheid en vreugd, in rijkdom en armoe, in grijsheid en jeugd. Geen naam die als de uwe mij vreugde bereidt. Geen hand die als de uwe mij zo zachtkens leidt. Geen stem die als de uwe mijn oor zo bekoort. Geen hart dat als het uwe mijn smekingen hoort. U kan ik niet missen, u Jezus mijn Heer. Ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. En die ongelovige die keek dan eens en schudde zijn hoofd. Op een dag kwam de dood binnen en die zei tegen de ongelovige, u moet sterven. Volgende week, om deze tijd, kom ik u halen. Hevige schrik, tranen, verdriet, ook dood, ik wil niet dood. Hij sliep geen minuut meer. Hij reisde in die week de hele wereld af naar alle grote specialisten. Gaf zijn hele vermogen uit, maar hoe die ook worstelden, geen ontkomen aan, geen uitstel van, geen hulp tegen de dood, geen schil. Toen kwam de dood hem halen en onder hevige benauwdheden is hij gestorven. Ik heb zo geen katlijk meegemaakt, met de grofste vloeken, de laatste adem. En met handen en voeten is hij gebracht, richting het oord van schaduw. Nietigheid en vergetelheid. En boven de advertentie stond een heel relaas, hoe hard hij wel had gewerkt, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Na een aantal jaren kwam de dood opnieuw in dat huis bij die andere man. U moet sterven. Volgende week om deze tijd kom ik u halen. En de man zei, o dood, ik heb al vaak aan u gedacht. U bent de dienstknecht van mijn heiland geworden. Gaarne ga ik met u mee, want ik verlang naar mijn heiland. En samen wandelden hij en de dood hand in hand het leven uit. En de dood zei tegen die man, ik zie er wel angstaanjagend uit. Maar dat is alleen voor hen die Jezus niet lief hebben. Maar voor de anderen ben ik heel anders dan ik eruit zie. En hij trok zijn geraamte hemd uit. En onder die zwarte knokkige overal kwam blinkende gedaante van de engel des Heren tevoorschijn. Heerlijk en schoon. En De man zong weer zijn lied, met een ander couplet aan het slot. U kan ik niet missen, als het sterfuur genaakt. Wees gij het die dan aan mijn doodsponde waakt. Verdrijf dan mijn twijfel, mijn vrees en mijn klacht. En voer mij naar het licht door de duistere nacht. En ben ik geleid door uw liefderijke hand, straks veilig in het huis van mijn vader beland. Dan grijp ik een citer en zing u dit lied. U kan ik niet missen, u Jezus mijn Heer. Dank lof en aanbidding, nooit mis ik u meer. Toen legde de engel zijn hand op de pols van die man. Even stokte het hart, de adem hield op, de hersenen stopten met werken, en hij werd een broeder van de heilige engelen, zijn ziel gereinigd van de zonde, zijn lichaam verlost van de kluisters van de vergankelijkheid, en hij woont nog steeds in datzelfde huis, in het nieuwe Jeruzalem, daar geen tranen meer, daar geen rouw, daar geen dood meer, daar geen begrafenis meer, daar geen moeite meer, nog geklaag. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. Ik en mijn sterven, daar is geen ontkomen aan. Daar is geen uitstel van, daar is geen hulp, geen schild tegen. Maar dat hoeft ook niet. Want dan heb ik een enige troost, namelijk dat ik met mijn lichaam en mijn ziel het eigendom ben in leven en sterven van mijn liefste Heere Jezus Christus. Gelooft dat evangelie. En laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja. Amen.